Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte 2 Korinthe 3. 2 Korinthe 3. De te zingen psalmen, psalm 86 vers 6. Psalm 119 vers 12, vers 18, vers 24. Psalm 100 vers 2 en 3. Psalm 72 vers 11. Het te lezen schriftgedeelte 2 Korinthe 3. De te zingen psalmen. Psalm 86 vers 6. Psalm 119 vers 12, vers 18 en vers 24. Psalm 100 vers 2 en 3. Psalm 72 vers 11. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, zij in de naam des Here Here die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we dit ons samen zijn voortzetten door te zingen van Psalm 86, het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. En wat daar verder volgt in het zesde vers van de 86e psalm. middaguur kunt u opgetekend vinden in de tweede algemene zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. En daarvan het derde hoofdstuk, dus de schriftlezing voor vanmiddag kunt u opgetekend vinden in 2 Korinthe 3. Doch vooraf doen wij met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezers en een eeuwig leven. Amen. Beginnen wij onszelf wederom aan u te prijzen? Of behoeven wij ook gelijk sommige brieven van voorschrijving aan u? Of brieven van voorschrijving van u? Gij lieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt, en door ons een dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den geest des levenden Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. En zodanigen een vertrouwen hebben wij door Christus bij God, niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn die naast des Nieuwe Testaments, niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid des zijns aangezicht, ten dienste die te niet gedaan zou worden. Hoe zal er niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt, in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Terwijl wij dan zodanig een hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. En doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat het de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen dat er niet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op den dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus te niet gedaan wordt. Maar tot den huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op een hart. Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de Geest. En waar de Geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen met ongedekten aangezicht, de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren geest. Tot zover.
Laten wij nu trachten, gemeente, om samen het heilige aangezicht der zielen te zoeken in het gebed. Heere, u die in de hemel woont en troont en die deze lage aarde heeft tot een voetbank van uw heilige voeten, zou u ons in deze ogenblikken, wanneer wij in de weg van het gebed nog mogen naderen tot de troon van uw aanspraakplaats, die ware gebedsgestalte willen geven, door ons te bekleden met ootmoed en diep ontzag voor uw verheven majesteit. O Heere, dat we er toch eens een indruk van zouden mogen krijgen, wie wij geworden zijn door onze diepe val in Adam, eenmaal met eer en heerlijkheid gekroond in de stade rechtheid, maar nu is de kroon van ons hoofd gevallen. O Heere, dat we eraan ontdekt zouden mogen worden, zodat we het uit zouden mogen gaan roepen, o wee mijner, de kroon is van mijn hoofd gevallen. We zijn het leven kwijtgeraakt, het ware leven, want het ware leven dat is toch om u te loven en u te prijzen, het allerhoogst en het eeuwig goed. En daartoe zijn we toch ook door u geschapen, Heere, om u te bedoelen. Maar nu zijn we van u afgevallen en we zijn de duivel en onszelf toegevallen. En Heere, nu bedoelen we u niet meer, maar nu staan we zelf in het middelpunt. We waren eerst liefhebbers van u, maar nu zijn we liefhebbers van onszelf geworden. En dat betekent dat we haters van u zijn geworden en van onze naasten, vijanden. En de een leeft die vijandschap meer uit dan de ander. Maar het leeft toch, Heere, u weet het op het allervolmaakst in ons aller hart. We zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. We hebben allemaal u verlaten, u de rug en de nek toegekeerd. We zijn allemaal vijanden geworden, maar nu dat wonder van vrije genade, dat vijanden nog met u verzoend kunnen worden. Door de dood des kruises, door de dood van uw eigen lieve zoon, die zich wilde laten nagelen aan het vloekhout op Golgotha. Daardoor alleen is het toch mogelijk dat vijanden met u verzoend worden. Maar wat is het dan ook noodzakelijk, Heer? Leer ons dat verstaan, dat we werkelijk vijanden zijn. Dat we inderdaad dode zondaren zijn. Dood als het gaat over u en over uw zalige dienst. Maar dat we, als het gaat over de dienst van de zonde, als het gaat over de dienst van de wereld, dat we dan springlevend zijn. Dat we opgaan in de dingen van deze wereld, dat we daar ons vermaak in vinden. En dat de zonde ons geen last, maar in tegendeel een lust is. O, zou u willen geven dat dat vanmiddag toch eens anders mag worden. Zou u daartoe zelf met uw lieve geest in ons midden nog willen wonen en willen werken. Nog intrek willen nemen in harten van zondaren. Maak dode zondaren nog levend, Heere. En zou u willen geven dat de wereld de scheidbrief mag krijgen, dat de brug mag worden opgehaald, dat die hartelijke keuze in het hart door uzelf gewerkt mag worden, zoals een Jozua dat mocht getuigen, maar mij aangaande, mij in mijn huis, wij zullen den Heere dienen. Zou u zo uw koninkrijk nog uit willen breiden? O Heer, en dat de zonde toch de dood zou mogen worden. Dat wat ons eerste lust was, ons tot een last zou mogen worden. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen. Het drukt mijn schouderen naar beneden. Ach Heer, werk u het nog. En zou u daarom niet achter willen blijven? U zou ons als een wandelaar voorbij willen gaan, maar Heere, zou u nog tot ons in willen keren. En zou u ook onder dit dak hier nog willen wonen en willen werken, nog zondaren willen bearbeiden tot zaligheid? Je hebt het zelf beloofd, daar waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En zou u dat vanmiddag nu eens willen betonen, Heer? Want je hebt het toch ook gezegd, en ziet, ik ben met u lieden alle de dagen tot aan de volleinding der wereld. Ach, hier zou u de kandelaar toch niet weg willen nemen? Zou u de bediening van uw geest ons niet willen onthouden? Want het is alleen die geest die levend maakt. En hier, als uw geest wordt gemist in zijn zaligmakende bediening, dan moeten we alles vanmiddag missen. Maar zou u vanmiddag hier nog willen overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel? En niet alleen willen overtuigen, Heer, maar ook willen overbuigen om het van harte met u eens te worden, om aan uw kant te mogen vallen, om ons leven te gaan leren verliezen. Want ge zegt het zelf, wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het zelf behouden. En u weet, u heren, nu zoeken wij ons leven te behouden. We zijn zelf handhavers geworden in onze diepe val in Adam. We hebben onszelf zo lief, heren. Maar om nu ons leven te gaan verliezen, dat het leven ons Christus zou mogen worden, dan wordt het sterven toch gewin. Want het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heren. Heren, zou u dat maar willen schenken, tot roem en eer van uw grote naam. En daar waar uw genade kwam te verheerlijken, in de harten van zondaren. Ach, Heren, we hebben er ook vanmorgen nog bij stilgestaan. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. U laat toch nooit varen het werk wat uw hand begon. Gij zijt toch de getrouwe. U begint dat goede werk in het hart van de zondaar. Maar u zet het ook voort en ge zult het ook volleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Totdat hij wederkomt op de wolken des hemels. En dan zullen uw kinderen toch ook een verheerlijk lichaam ontvangen, om u zo eeuwig groot te maken, naar ziel en lichaam beide. O Heere, zou u zo dan aan uw Sion willen gedenken, in strijdperk van dit leven, dat u vanmiddag nog eens over zou willen komen? Ach Heere, u weet het, er kunnen zoveel bergen van bezwaren zijn, maar zou u willen betonen dat gij die God zijt die door de vlakke velden rijdt en wiens naam is Heere der Heere, dat u alles eens een ogenblik kwam weg te nemen, dat u nog eens een vlak veld zou willen maken, Heere. Gedenk dan nog in strijdperk van dit leven. Zou u ook willen zijn, Heere, met degene die vanmiddag met ons niet konden opkomen onder de prediking van uw woord? We denken in het bijzonder aan degene die oud en gebrekkig zijn geworden. We dragen ze op aan u, den Heere. O Heere, zou u aan de avond van het leven nog willen gedenken en nog een heilige onrust willen geven, dat de schrik des Heere nog zou mogen bewegen tot het geloof? Want Heere, we zijn van nature zo dodelijk gerust. En dan reizen we zomaar naar die grote eeuwigheid, naar die godsontmoeting met u. Want wij moeten allen voor die rechterstoel van Christus geopenbaard worden. En het zal wat zijn, Heer, als we onbekeerd gaan sterven. Ach, Heere, zou u daarom nog zelf met uw geest een heilige onrust willen verwekken. Gedenk ook aan degenen die ziek zijn, degenen die ernstig ziek zijn. We dragen ze al op aan de troon van uw genade, dat ze u toch zouden mogen benodigen als die grote medicijnmeester, niet alleen voor het lichaam, maar boven alles voor de onsterfelijke ziel. Wees ook met degenen die thuis achter moesten blijven omdat ze op moesten passen op de kinderen, of die door andere wettige omstandigheden verhinderd zijn om ook vanmiddag de gang naar uw bedehuis te maken. We dragen ze ook in het bijzonder op aan de troon van uw genade. Maar wees ook met degenen, Heren, die moedwillig thuis zijn gebleven, die de plaats zomaar leeg hebben laten staan, die niet verstaan, Heren, wat het betekent dat wij mogen verkeren onder de prediking van uw woord. Wat een voorrecht dat is, dat aan ons de woorden God zijn toebetrouwd. En het zal wat zijn, Heren, als we wel de gelegenheid hebben gehad, maar als de genegenheid ontbrak. Ach, Heren, zou ze nog te sterk willen worden, uw liefde willen uitstoot in het hart, opdat uw dienst werkelijk een liefdedienst mag worden. Want hier van nature, dan is het voor ons een zware dienst, een zware godsdienst. Maar waar u komt liefde, daar komt uit de stort in het hart. Daar gaan we het op verstaan. Mijn last is licht en mijn juk is zacht. O Heere, zou u het toch willen schenken? Gedenk aan al diegenen die het moeilijk hebben, Heere, die een kruis hebben, een verborgen kruis of een openbaar kruis, ach, u weet ervan. Wat is het leven toch bitter geworden vanwege de zonde. Wat een Mara-bronnen zijn er niet in dit leven, Heer, die niet te drinken zijn, zo bitter. En dat alles door eigen schuld. Want wat was het in het paradijs goed en zoet. Maar wij hebben u verlaten. En u is door de zonde is bitter geworden. Ach, Heere, dat we toch eens recht zouden mogen leren verstaan om in wegen van kruisdruk en tegenspoed onder u terecht te mogen komen. O Heere, leer ons toch bukken en buigen voor u in het stof, dat we onszelf zouden mogen leren vernederen onder uw krachtige hand. Want dan zult ge ons ook, Heer, op uw tijd verhogen, om zo al onze bekommernissen op u den Heere te mogen werpen. Want dan zegt u dat u zorgt. Dan zult gij het wel maken als in de weg van het gebed onze weg op u mogen wentelen. Heere, zou u die genade willen schenken, dan zijn we er eeuwig goed mee. Want dan kunnen de wegen bitter zijn. Maar het is toch zo zoet om het met u eens te mogen zijn. En om het alleen maar van u te verwachten. Want dan zijn er bij u uitkomsten, Heere, waar wij geen uitkomst meer zien. Dan zijn er bij u uitkomsten zelfs tegen de dood. En dat hebt ge al zo menigmaal betoond in het leven van uw gunstgenoten. Maar telkens maar weer opnieuw, Heere, moet het waar worden. U redde keer op keer. Heren, zou u zo willen zijn met al de arbeid die in uw gezegend koninkrijk mag worden verricht, hier aan deze plaats, Heren, maar ook elders in ons vaderland, over de grenzen van ons vaderland heen, onder het blinde heidendom, maar ook onder het volk der Joden. Ach, Heren, zou u al die arbeid nog willen stellen tot een eeuwige zegen. Gedenk ook aan uw kerk in de vervolging, Heren, dat de drukking van de neuzen bloed en de drukking van de melk nog boter voort zou mogen brengen, Heere, dat er nog iets goeds uit zou mogen voortkomen. Zou u zo willen zijn met al diegenen die in hoogheid gezeten zijn, Heere, we dragen ons op, onze regering, ons vorstenhuis in het bijzonder, onze koningin, onze kroonprins, Heere, zou u zelf nog willen ontfermen. Gedenk u ook aan uw kerk in ons vaderland, u weet het, Heere. Er is zoveel verdeeldheid, er heerst zoveel verwarring. Breng u toch bijeen wat waarlijk bijeen hoort. Want we hebben het zojuist nog horen lezen. Ik geloof in één heilige, algemene christelijke kerk. Er is ten slotte en ten diepste toch maar één kerk. En dat is die kerk die u kwam te roepen, die u kwam te trekken. Vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Ach, Heere, zou u het getal nog willen vermeerderen? Zou u nog voorspoedig willen rijden op het woord uw waarheid? Ook in ons arme vaderland, Heere, breng er nog toe. U wilde in verleden tijden op zo'n rijke wijze werken. O, wat waren er een vaders in Israël, een vaders in Christus en een moeders in Israël. Heere, zou u toch willen geven uit genade alleen? Zou u ons nog niet willen begeven en niet willen verlaten? Neem de kandelaar nog niet weg, maar zou het ons gedurig gebed maar mogen zijn? Heere, blijf toch bij ons, want de dag die is gedaald. Zou het getal van uw knechten nog willen uitbreiden, nog jonge mannen, Heere, willen bekeren tot u en willen uitstoten in uw wijngaard, om dat heerlijke, maar toch ook dat zo verantwoordelijke werk te mogen verrichten, want het gaat over zielen die geschapen zijn voor een alles beslissende eeuwigheid. Heere, zou u zo vanmiddag nog in ons midden willen zijn. U weet ook wat we nodig hebben. Dat er nog mogen zijn die mee mogen zuchten aan de troon der genade. Of dat u zou willen geven de opening van uw woorden. Want die zal alleen gewis gelijk een lichte duister op doen klaren. O Heere, zou u onszelf willen inleiden in die waarheid die naar de godzaligheid is. Want het is toch uw geest die in al de waarheid leidt. En die hebben we nu nodig hier in het luisteren als ook in het spreken. Onthoud ons de bediening van uw geest toch niet. En dat er ook vanmiddag nog zouden mogen worden toegebracht. Ja, heren, dat u de prediking zou willen gebruiken als slijk aan uw goddelijke vingers. Gedenk ons zo dan nog, geef nog een gezegend samen zijn onder de bediening van uw goddelijk getuigenis. En dat niet omdat daar verdiensten liggen van onze kant, want dan ligt alles verzondigd. Maar doe het alleen om de verdiensten van uw eigen lieve Zoon, die ge altijd hoort en verhoort en in de hemel bidt voor overtreders, om Jezus wil. Amen. Laten we dit ons samen zijn voortzetten, gemeente, door te zingen van Psalm 119, de versen 17, 18 en 24. Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald, dan zal mijn oog op uw wetten staren. En het 18e. Doe mij op het pad van uw geboden treens, graag op dat spoor mijn wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen, ai, neig mijn hart en vurig zielsverlangen. En 24e, ik zal uw geboden, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn heil genoegen acht, mijn ziels genoegen achten. En wat er verder volgt in de versen 17, 18 en 24 van de 119e psalm en ondertussen gemeente, krijgt u de gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere die zegenen u en hij zegenen uw gaven.
Thank you.
duivel die strelt hij tot buiten om twijfel te zaaien. Het zaad van de twijfel, dat heeft hij al gezaaid in het paradijs. In het hart van Eva. Is het ook dat God gezegd heeft. En zo zaait hij nog steeds dat zaad van twijfel. En dat geeft ook verwarring. Verdeelt hij twijfel ook aan de waarheid van Gods woord, maar ook aan de prediking van Gods getrouwe knechten. En daar zal hij mee doorgaan tot de jongste dag toe. Onder het Oude Testament daar waren de valse profeten. En onder het Nieuwe Testament waren er valse leraars die de gemeente binnendrongen. Die het zaad van de twijfel zaaiden. Is het ook? Zou het wel waar zijn? En we zijn er zo ontvankelijk voor. Want in het paradijs, in onze diepe val in Adam, is ons hart ontvankelijk geworden voor het zaad van de twijfel. Zijn we in de waarheid niet staande gebleven? En een mens kan wel denken dat hij sterk staat en dat we pol staan voor de waarheid. Maar dat kunnen we alleen maar als een afhankelijk leven van de Here kennen. En dan gaan we juist, hebben we het vanmorgen ook gezegd, beseffen hoe zwak dat we zijn in eigen kracht. En dat we nooit staande kunnen blijven, maar dat de Heer onszelf staande moet houden. En anders worden we meegevoerd met allerlei wind van leer. Dan onderscheiden we helemaal niet. Maar nu geeft de Heer, die geeft zijn kinderen en zijn knechten de geest des onderscheids. En dan kan de duivel, die kan trachten om Gods werk teniet te doen. Hij is Gods grote tegenstander. Dat was niet het werk van de schepping. Maar dat is hij evenzeer als het gaat over het werk van de herschepping. Hij tracht altijd om Gods werk teniet te maken. Maar de Heer die gaat toch door met zijn werk, ondanks alles. En dat laat hij aan zijn knechten wel eens zien, wat kunnen ze er moedeloos van worden. Als het gaat over de listige omleidingen van de duivel. En dat dat zaad wat gestrooid wordt ook welig opkomt. Als er inderdaad tweedracht, twist komt. Als de verwijdering komt. Als het gaat over de waarheid. Maar de Heere die gaat door met zijn werk. Nou, daar willen we vanmiddag ook een ogenblik uw aandacht bij bepalen. Hoe dat Heere zijn kinderen en knechten komt te bemoedigen. En dat willen we doen naar aanleiding van de woorden die u opgetekend kunt vinden in het schriftgedeelte dat we zojuist met elkaar hebben gelezen, namelijk 2 Korinthe 3. En dan willen we uw aandacht met Gods hulp en onder de inwachting van Gods geest bepalen bij het tweede en bij het derde vers van het voorgelezen schriftgedeelte. Dus de tekst kunt u opgetekend vinden in 2 Korinthe 3, vers 2 en vers 3. En daar lezen wij Gods woord en onze tekst voor vanmiddag als volgt. Gij lieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen, als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levende Gods, niet in stenen tafelen, maar in vleesen tafelen des harten. Tot zover de woorden van onze overdenking, waarin wij vanmiddag bepaald worden bij een levende brief van Christus. Dan vragen 4 gedachten een ogenblik onze aandacht. Ten eerste, de tafelen waarop hij schrijft. In de tweede plaats, de hand waarmee hij schrijft. In de derde plaats de dienst waardoor hij schrijft. En in de vierde plaats de lezers waaraan hij schrijft. Dus het gaat vanmiddag over een levende brief van Christus. Ten eerste de tafelen waarop hij schrijft. Geen stenen tafelen, maar dat zijn de vleesen tafelen des harten. In de tweede plaats de hand waarmee hij schrijft. Want hij schrijft door de geest van de levende God. In de derde plaats, de dienst waardoor hij schrijft. als de apostel schrijft, en door onze dienst bereid. En ten vierde de lezers waaraan hij deze brief schrijft, dan staat er dat het een brief is die openbaar is en die bekend en gelezen wordt van alle mensen. Gemeente, we hebben de woorden van onze overdenking gekozen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. Korinthe, dat was een grote havenstad. Een rijke stad, daar werd goed geld verdiend, daar was veel werelds vermaak en vertier. Op zijn Korinthisch leven, dat was ook spreekwoordelijk in die tijd, dat betekende een los leven leiden. En maar op raken leven. Pluk de dag, haal uit het leven wat eruit te halen valt. Zo leefde men daar in Korinthe. En naar die gemeente moest Paulus toe. Nou, u begrijpt wel, daar heeft hij ontzettend tegenop gezien. Naar zo'n wereldse gemeente. Wie zou dat nou verwacht hebben? Dat hij daar nu juist naartoe moest. Maar de Heere die komt zijn kind en knecht apostel Paulus te bemoedigen. De Heere die heeft tegen hem gezegd toen hij naar die stad toe stuurde. En toen Paulus er 's nachts niet van kon slapen. Ik heb veel volks in deze stad. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat de Heere die heeft aan Paulus beloofd dat hij door zijn bediening er velen toe zou brengen tot die gemeente die eenmaal zeker zal zalig worden. Er lagen er daar velen onder het zegel van de verkiezing. En nu zou het wel de dag van Gods welbehagen aanbreken. En de Heere die zou zich gaan trekken vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En wat de Heere beloofd heeft, dat is waar geworden. Paulus die heeft daar anderhalf jaar in die gemeente van Korinthe mogen arbeiden. En de vruchten die bleven niet uit. De geest vrocht mede. Er werden er daar velen getrokken vanuit de duisternis van deze tegenwoordige boze wereld. Tot het koninkrijk van Gods wonderbaar genade ligt. Ook in Korinthe, in die heidense stad die zo zedeloos was. Daar is een gemeente ontstaan. En nu is Paulus in de gemeente van Efeze. En nu hoort hij daar dat het in de gemeente van Korinthe helemaal misgaat. Nu gaan we vanmiddag niet op al die misstanden in. Maar één ding, toen Paulus wegging, toen kwam ook de dwaalleer de gemeente binnen. Want waar God zijn kerk bouwt, dat hebben u vast wel eens gehoord, daar bouwt de duivel zijn kapel. Hij is de grote tegenstander. We hebben het net al gehoord, de Satan, de tegenstander van God. En nu komen daar in die gemeente van Korinthe komen valse leraren. En die valse leraren, dat zijn de zogenaamde Judaïsten. Wat dat voor mensen waren, nou daar zouden we vanmiddag heel veel over kunnen zeggen. Maar het betekende eigenlijk heel kort dat ze wilden de bekeerde heidenen daar in Korinthe terugvoeren tot de dienstbaarheid der wet, tot de Joodse ceremonieën. Ze wilden eigenlijk heel kort, gemeente, genade en werk met elkaar vermengen. En dat is nu net een godsdienst die ligt ons wel. De mens wat en God wat, een coöperatie, een samenwerkingsverband. God doet wat. Wij doen ons best en God doet de rest. En die prediking bracht eigenlijk de Judaïsten in de gemeente van Korinthe op een hele bedekte wijze. Maar de mens kan toch nog iets toedoen aan zijn zaligheid. En gemeente, als dat nu eens werkelijk waar zou zijn, dan is de zaligheid geen zaligheid. Want weet u, waar het in de zaligheid om gaat, om God. David, die heeft daar huppelend voor de ark, heeft hij het uitgejubeld. Die God is onze zaligheid. God is de zaligheid van zijn volk. Als je God tot je deel mag hebben, dan ben je zalig. Dan zijn we hier al reeds zalig. Als we dat mogen weten, dat de snoer onze lieflijke plaatsen zijn gevallen en dat een schone erfenis ons deel is geworden. De kerk is hier zalig en straks dan zijn ze volmaakt zalig. Dan mogen ze eeuwig zich in God verlustigen. En God in de mens, dan zal God zijn alles. En in allen. Maar dat betekent ook, als God de zaligheid is, dat als het gaat over Gods werk in het hart van een zondaar, dat dat van het begin tot het einde Gods werk is. En dat er ook helemaal niets van de mens meedoet. Anders zou de mens toch kunnen roemen in het vlees. Nou, en dat wordt nu allemaal uitgesloten in de rechte prediking van het woord, gemeente. Dan wordt er verkondigd dat er van de mens niets meedoet. Dat weet u toch wel, dan wordt God wordt op het allerhoogst verheerlijkt. En de zon daar op het allerdiepst verdedigd, dan krijgt God de eer. Nou, en daar komt de hel tegenop. Dat wil de duivel niet. Dan mobiliseert hij de ganse helmacht. En nu heeft Paulus daar in de gemeente van Korinthe dat evangelie van vrije genade mogen verkondigen, dat het enkel en alleen Gods soeverein genadewerk is, waardoor zondaren zalig worden. En daar komt nu de hel tegenop. En daar gebruikt hij die valse leraars voor die de gemeente zijn binnengedrongen. God wat en de mens wat. Ja, maar als wij maar inzicht aan onze zaligheid zouden kunnen toedoen, dan begrijpt u het, hè? Dan is de zaligheid geen zaligheid meer. Dan eindigen we niet in God, maar dan eindigen we toch in de mens. Hey, wat uit de mens is, dat eindigt in de mens. Maar dat is nou een kenmerk van Gods werk. Wat nu uit God is, dat eindigt ook in God. En dat Gods werk, dat is daar verheerlijkt in de gemeente van Korinthe. Want wat deden nu die judaïstische leraars? Die hadden brieven in hun binnenzak zitten. Brieven van aanbeveling, brieven van voorschrijving. Die konden ze overleggen. Dat ze goede leraren waren. Getrouw in hun bediening. En nu zeggen ze, die leraren daar in de gemeente van Korinthe. Hey, kan Paulus dat ook? Weet Paulus daar ook vanaf? Heeft Paulus ook brieven in zijn binnenzak zitten? Die valse leraars die liepen er maar mee te wapperen. Dat ze die brieven hadden. Brieven van voorschrijving, brieven van aanbeveling. Maar Paulus die heeft die brieven niet. En begrijpt u, zo proberen ze Paulus verdacht te maken in de gemeente van Korinthe. Maar nu zegt Paulus, die zegt maar ik heb een andere brief. Want jullie lopen wel met die valse leraren lopen wel met brieven te wapperen, maar dat zijn maar papieren brieven. Dat zijn dode brieven. Maar ik heb een hele andere brief. Dat is een levende brief. Gij lieden, zegt hij tegen de gemeente van Korinthe, zei hun brief. De Heilige Geest is daar gaan werken. En de Heilige Geest die is daar gaan schrijven. Nee, Paulus die kan die brieven wel missen. Levende brieven. Geschreven. Weet u waarop? Op de tafelen van het hart. In gemeente. Van nature, dan is ons hart als een steen. Dan hebben wij een stenen hart. En daar kan je op schrijven. Een stenen hart, dat betekent als hart, dat is onbuigzaam, dat is koud. Een stenen hart kan niet liefhebben, kan de waarheid niet liefhebben. Weet u wat nu zo noodzakelijk is? Als het gaat over dat schrijven van die levende brief. Dan gaat het erover dat we een vleeshart hart krijgen. Hey, dan denkt u direct met mij aan de profeet Ezechiël, wat hij beloofd heeft, daar aan die balling in dat verre Babel. Heeft gezegd, Heer, die zal uw stenen hart wegnemen en hij zal u een vleeshart hart geven. En dat is zo noodzakelijk, want een vleeshart hart is een levend hart, dat is een hart dat klopt. En dat stenen hart, dat moet nu worden weggenomen. Nou, en dat wonder, dat heeft de Heer nu willen verrichten daar in de gemeente van Korinthe. Een stenen hart, weet u wat dat betekent, gemeente? Zoals men van nature bij ons gesteld, dan verschrikt de hel ons niet. En dan verkwikt de hemel ons niet. Dan kan het zo zijn dat, wat de Heer Jezus heeft gezegd, dan kunnen we spelen op de fluit. En dan wordt er niet gedanst. Dan kunnen de klaagliederen worden gezongen. En dan wordt er niet geweend. Dan raakt het ons niet. Dan zijn we zo hard en verhard. Dan hebben we het al zo vaak gehoord. En dan gaat de boodschap van Gods woord gaat langs ons heen. Die gaat over ons heen. Het raakt ons hart niet. Het is zo noodzakelijk dat de Heilige Geest erin meekomt. in zijn zaligmakende bediening. En dat dat stenen hart wordt weggenomen. En dat de Heer een vlezen hart schenkt. En wanneer doet hij dat nu eigenlijk? Wanneer neemt de Heer nu dat stenen hart weg? En wanneer schenkt hij nu een vlezen hart? Als die mens wederbaart. Dan krijgen we van de Heer een vlezen hart. Als we van dood worden levend gemaakt. Nou, dat wonder dat heeft zich daarin voltrokken. In die heidense gemeente. In die zedeloze gemeente van Korinthe. Daar heeft de Heer dat wonder willen verrichten. Daar wilde hij met zijn geest gaan werken. In de harten van zondaren. Daar zijn levende brieven van Christus. Dus daar kan de apostel Paulus op wijzen als het gaat over zijn ambtelijke bediening. Hey, wat is dat een groot voorrecht? Wat zal dat een ambtelijke vreugde hebben gegeven? Dat hij daar mocht zien in de gemeente van Korinthe dat zijn arbeid niet ijdel was in de Heere. Weet u wat de Heere doet, hè? Zijn knechten kunnen veel tegenstand ontmoeten. Maar de Heere die wil ze ook wel eens bemoedigen. Hij laat ze ook niet eindeloos in het verdriet. De Heer is ook in de ambtelijke bediening, dat horen we hier, geen land van uiterste duisternis, heeft Paulus heel duidelijk laten zien dat er vrucht mocht zijn op zijn bediening, dat er levende brieven waren. Daar ging wat van uit. Die werden geschreven op de vlezen tafelen van het hart. Dus dat is belangrijk, gemeente, dat dat stenen hart van ons wordt weggenomen. Want dat stenen hart, daar kan de geest geen brief op schrijven, maar een vlezen hart wel. Daar gaat hij zijn wet gaat hij schrijven in het binnenste. Wel nu, daar gaan we op letten. In onze tweede gedachte. De hand waarmee deze brief wordt geschreven. Een brief die wordt geschreven met inkt. En dat inkt dat trekt in het papier. En dan wordt het bijna onuitwisbaar. Dat blijft erin staan. Maar nu gaat het toch veel verder als het gaat over die levende brieven die geschreven zijn. Dat werk van God, dat is een werk dat wordt geschreven in het hart. En het hart, dat is het centrum van het leven. Daarvanuit zijn de uitgangen van het leven. En dan gaat de Heilige Geest, die gaat die wet die God op de Sinaï heeft gegeven, die gaat hij schrijven op die vlezen tafelen van het hart. Wat denken we dan aan? Nou, bij de Sinaï heeft de Heer de wet gegeven. En die wet die heeft hij als het ware met zijn vinger, met zijn eigen vinger geschreven op stenen tafelen. Erin gegrift. U weet toch wel wat dat betekent? Als het gaat over de burgerlijke wetten, waarin heel het burgerlijke leven van het volk van Israël werd geregeld, want dat was een theocratisch volk, dan zijn die burgerlijke wetten die zijn verdwenen in het jaar 70, toen Jeruzalem verwoest werd. Toen was het ook afgelopen met die burgerlijke wetten. Ja, er is nog wel een theocratisch volk, hè? Dat is er nog. Dat is Gods volk. Want die gaan hier de vragen, heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Want een theocratisch volk, dat betekent een volk met een godsregering. Het volk van Israël had ook ceremoniële wetten. Die hadden betrekking op de eredienst van het volk van Israël. Daarin was alles tot in de kleinste puntjes geregeld. Niets werd overgelaten aan de willekeur van de mens. Weet u, de heren, die sluit alle eigenwillige godsdienst uit. En in die ceremoniële wetten ging het om Christus. En nu heeft hij alles vervuld. Die zijn allemaal in hem vervuld. En toen hij uitriep, het is volbracht, is voorhangsel van de tempel gescheurd. Dat betekent, toen is heel de ceremoniële eredienst die is vervallen. Dat waren ook maar tijdelijke wetten, net zo goed als die burgerlijke wetten. Maar als het nou gaat over de zedelijke wetten. Zedelijke leven heeft betrekking op het wilsleven van de mens. Wat wilt gij dat we doen zullen? Kijk, onze wil die is verdorven. En weet u wat er nu moet gebeuren? Als de Heer nu een stenen hart wegneemt en hij geeft een vlezen hart. We hebben gehoord, dat doet de Heer als hij een mens wederbaart. Als hij van dood levend maakt. Als hij wederom geboren wordt. Als je nou wederom geboren wordt, weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt je wil die wordt vernield. Dan gaan we daadwerkelijk willen wat God wil. Ja, er gebeurt meer hoor. Het verstand dat wordt verlicht. De hartstochten die worden geregeld. Maar die willen. Dan gaan we willen wat God wil. En dan wordt die wet, die gaat de Heilige Geest schrijven op de tafelen van het hart. Dan krijgen we die wet, krijgen we lief. Want we krijgen God lief. Want de liefde Gods wordt uitgestort in het hart. En we krijgen niet alleen God lief, maar we krijgen alles lief wat van God is. We krijgen zijn woord lief, we krijgen zijn dag lief, we krijgen zijn volk lief. En we krijgen ook die wet lief. In die wet maakt God zijn wil aan ons bekend. En wat heeft de Heer nu willen doen? Dat wonder heeft de Heer willen verrichten in de gemeente van Korinthe. Moet u eens denken. Die mensen die gingen op in het leven van de wereld. Daar vonden ze hun vermaak, daar vonden ze hun genot in. En nu wordt dat zo anders. De Heer is met zijn lieve geest gaan werken. De Heer die heeft liefde uitgestort, want het is de Heilige Geest die de liefde Gods uitstort in het hart. Ze hebben liefde gekregen tot God. Ze hebben liefde gekregen tot Gods wil. Ze zijn met Paulus gaan vragen, Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. En vanuit de liefde Gods, daar in de gemeente van Korinthe uitgestort, hebben ze het gezien. God is het eeuwig waard om geëerd, gediend en gevreesd te worden. Nee, helemaal niet, want daar gaat het Gods kinderen niet om, hoor. Helemaal niet om de hemel te verdienen. En om de hel te ontlopen. Om de hemel te verdienen. Dat weet u toch wel? Dan zijn we bezet met een knechtelijke vrees. Dan zijn we net als die fariseeën. Die wilden de hemel wel hebben. Dat is een godsdienst om loon. Wat geeft het? Wat betaalt de Heer ons uit? Ook geen slaafse vrees. Dat we bang zijn. Dat het alleen angst is. Angst voor de hel. Kan je daar dan niet bang voor zijn? Mag je daar dan niet bang voor zijn? Moet je daar dan niet bang voor zijn? Jazeker. Maar als het dat nu alleen is. Voelt u? Maar nou werkelijk een kinderlijke vrees. Waar het echt om God te doen is. En dat heeft de Heer daar willen werken in de gemeente van Korinthe. En dan de liefde Gods uitgestort in het hart. En dan liefde tot zijn wet. En toen is de Heer daar gaan werken. Waaruit, weet u toch, kent gij uw ellende? Alleen nou uw ellende uitkennen, uit de wet. Bevindelijk kennen, ja, want al kennen we de wet uit ons hoofd, al weten we de 10 geboden, zo op te zeggen. Daarmee kennen we onze ellende nog niet. Want omdat wij nu niet meer doen wat God wil, omdat we in het paradijs opstandelingen revolutionairen zijn geworden. Dat wij juist ingaan tegen Gods wil. Dwars tegen Gods wil ingaan. Maar dat gebeurde daar in de gemeente van Korinthe. Een los leven. Ingaan tegen de wil des Heren. Weet u wat daar in die gemeente van Korinthe gebeurde? Nou, daar gingen ze uitleven wat er van binnen in ons aller hart leeft. Want we zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. Maar wat kwam de Heer daar te betonen? Dat als Hij genade gaat verheerlijken. Dat er dan heel wat verandert in het leven van een mens. Daar heeft een verandering plaatsgevonden. Ja, maar aan die verandering lag wel een vernieuwing ten grondslag. Er zijn wat mensen die veranderen wel. Zeker. Aan de buitenkant. Wordt heel anders, een ander leven. Ja, maar weet u wat erop aankomt? Dat andere leven, dat moet voortkomen uit een vernieuwd hart. Hey, en dat wonder, dat was nu gebeurd in de gemeente van Korinthe. De Heere die ging ze leren zien vanuit zijn wet, dat ze ellendig waren. Dat ze er buiten stonden. En dat ze de wet niet meer konden houden, want de Heere die eist in zijn wet een volmaakte gehoorzaamheid. En als wij dan gaan vragen, Heere, wat wilt Gij dat ik doen zou? Dan gaan we het leren verstaan dat we de wet niet kunnen volbrengen. Een godsdienstig mens, die wordt er wat mee. Dan gaan we nog even naar die judaïsten toe. Die judaïsten die vermengden twee dingen. genade en werk. En dat valt niet te vermengen. En die judaïsten die zijn er nog. Je hebt mensen die roemen in genade, maar in feite ze doen het zelf. Ze zijn zelf aan het werk gegaan. En ze zijn met heel de godsdienstig leven wat geworden. Ze kunnen zichzelf met hun werken overeind houden. Kijk, en dat is nu het grote verschil. Tussen een godsdienstig mens die heel ernstig leeft, die het heel nauw neemt, en een kind van God. Een godsdienstig mens die kan wat worden, met heel zijn godsdienstig leven, met zijn kerkgang, met zijn bijbellezen, met zijn bidden, met heel zijn ernstige leven. Vult u het zelf maar in, die wordt er wat mee. Maar als de Heer nu werkelijk genade verheerlijkt heeft, dan wordt het anders. Want weet u wat we dan gaan doen? Gaan zien? Dan gaan we het zien dat wij voor God niet kunnen bestaan. Dat het onze ongerechtigheden zijn die een scheiding hebben gemaakt. Nou, als het dan gaat over de ongerechtigheden, dan moet je kijken in de gemeente van Korinthe. Daar zie je zat van. Daar leven ze het uit. En dat is ook in onze tijd zo. Dan wordt de zonde, die wordt schaamteloos uitgeleefd. Maar als God dan in je leven komt, gemeente, weet je wat je dan gaat doen? Dan ga je proberen om een eigen gerechtigheid voor de Heer op te richten. Want dan ga je proberen om met God goed te maken. Dan zeg je tegen de Heer, Heren, hebben u een ogenblik geduld? Zou u nog een tijdje willen laten leven? Dan zal ik het met u in orde maken. Dan zal ik goed mijn best doen. U weet toch wel wat die pater Jan Brugman zei, hè? Wel eens wel gehoord? Praten als Brugman. Maar denk erom, dat was een pater, maar dat was een bekeerde man, hoor. Weet je wat hij heeft gedicht? Ik heb geld getracht wel jarenlang om goed en vroom te leven. Maar het werd mijn ziel toch te bang. Mijn werken kan niet scheven. Kijk, dat gaat Gods kind nu beleven. Het kan niet door de werken. Nee, het gaat niet buiten. Nee, het gaat niet buiten de kerkgang, hoor. Als de Heer je bekeert, dan word je kerkziek. Dan zou je elke dag wel naar de kerk toe willen. Nee, het gaat niet buiten het Bijbel lezen om. Dan ga je Bijbel, ga je stuk lezen. En bidden, dan gaat het ook niet buiten om. Dan wordt er meer gebeden, zeiden ze vroeger, met de pet op dan met de pet af. Dan ga je gebedsleven leren kennen. Een afhankelijk leven aan de troon der genade. Het gaat er niet buiten om. Het is wel de weg die de Heer houdt met de zijn. Maar de grond moet eruit worden gehaald. Weet u waar het over gaat? Het gaat alleen maar over die vrije gunst die eeuwig God bewoog. Het gaat alleen maar over zijn soeverein genadewerk. Verheerlijkt in de harten van zondaren. Kijk, en dat leert een judaïst. Die leert dat nooit. Iemand die werk en genade vermengt, die leert dat niet. Maar dat leren Gods kinderen nu wel. Die leren met al der werken aan een einde te komen. En al hun gerechtigheden worden ook als een wegwerpelijk kleed. Heer, wat heeft de Heer daar nu willen verheerlijken? In de gemeente van Korinthe. Daar lopen daar leesbare brieven rond. Daar is de Heilige Geest dat goede werk in begonnen. En die hebben zich leren kennen als wetsovertreders. Die hebben het gezien, goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. Maar alleen de gerechtigheid redt van de dood. Die hebben leren hongeren en dorsten naar die gerechtigheid van Christus. Om daarmee verzadigd te worden ten eeuwige leven. Hem te bezitten, dat is alles te bezitten. Want hij heeft de zaligheid volkomen verworven. Hij is de zaligmaker. En om nu in hem gevonden te worden. Een ziel ging uit naar hem. Leesbare brieven van Christus. Ze mochten het leven vinden in hem. En weet u wat dat betekent nou? Ze hebben het leven mogen vinden in hem. En het leven is ook Christus geworden. Toen is die wet, is het richtsnoer geworden voor hun leven. Kwam het uit in hun leven. Ook in het leven der dankbaarheid. Om voor de Heere te mogen leven. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven. Wij zijn des Heeren. En zo heeft Christus door zijn geest die brief geschreven. Op die tafelen van het hart.
vleesje tafelen. Ja, er zijn er die proberen ook te schrijven op de tafelen van ons hart. Weet u wie dat allemaal doet? Nou, dat doen degenen die geroepen zijn om hun kinderen op te voeden. Vaders, moeders, wat proberen wij in te griffen in het hart van ons kind? Hoe zijn we daarmee bezig? Als ze jong zijn, als dat hart toch zo week is, want dat is de beste tijd om uw kind te beïnvloeden en dan godsdienstig te beïnvloeden vanuit het woord, want straks komen er ook allerlei invloeden van buitenaf. En dan wordt er wat geschreven op dat hart. Ja, want als het nu gaat, hè, over de dienst van de wereld, we hebben het gezegd, we hebben een stenen hart. En dat stenen hart, daar kan de geest niet op schrijven. Maar de wereld wel. En degene die ons de verkeerde kant op sturen wel, die schrijven daarop. Want als het nou gaat over een stenen hart, dan zeg ik, dat is een hart als gevoelloos. Ja, als het gaat over de Heer en over zijn dienst, maar als het gaat over de dienst van de zonde en van de wereld, dan is dat hart allerminst gevoelloos. Dan is dat hart wel te beïnvloeden. En daarom, welke invloed wordt er uitgeoefend op uw kind? Waar sturen we onze kinderen naar school? En als we leerkrachten zijn, hoe beïnvloeden wij de kinderen? Hoe zijn we ermee bezig? Want daar gaat het over. Het gaat over het hart ook van het kind en juist van het kind. En wie zijn onze kinderen, wie zijn onze vrienden, wie zijn onze vriendinnen? En dat geldt niet alleen voor de kinderen, maar dat geldt ook voor de volwassenen. Met wie gaan we eigenlijk om? In welk gezelschap verkeren we het liefst? Wie zijn onze vrienden? Zijn Gods kinderen onze vrienden? Of zoeken we onze vrienden in de wereld? Dan worden we beïnvloed. Dan wordt er toch geschreven op die stenen tafelen. En dat is nu het wonderlijke. De duivel die kan er wel op schrijven. De duivel die oefent zijn invloed er wel op uit. Maar nu gaat het erover dat de geest in ons hart gaat werken. Dat we een vleeshart hart van de Heere mogen ontvangen. Dan gaat die hand van Christus, het welbehagen des Heeren, zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Zijn hand. Ja, dat is eigenlijk de geest waardoor hij werkt. Dan moet u maar denken aan de handelingen der apostelen. En de evangeliën kunnen we lezen hoe dat Christus de zaligheid voor de zijnen heeft verworven. Maar als we nu de handelingen lezen, dan kunnen we lezen hoe dat Christus die verworven zaligheid gaat toepassen in de harten van zondaren. De handelingen der apostelen, eigenlijk zijn het de handelingen van de verhoogde Christus. En daar gebruikt hij nu zijn geest voor. Maar ook zijn apostelen. Zijn apostelen gebruikt hij, zijn knechten. Nou, dan gaan we vanzelf naar de derde gedachte over. Want nu hebben we het gehad over de hand waarmee Christus schrijft. Nou, dat is de Heilige Geest. Die schrijft op die vleesje tafelen, weet u nog, van het hart. En door welke dienst doet hij dat nu? Nou, door de dienst van mensen, dat is onze derde gedachte. De dienst waardoor hij schrijft. Dat staat toch heel duidelijk in onze tekst. Als Paulus daar schrijft, en door onze dienst bereikt. Dat is nou het wonder. Nu wil de Heer, die wil geen engelen gebruiken, maar hij gebruikt mensen. De hand die schrijft, nou als die hand gaat schrijven, wat hebben we dan in onze hand? Dan hebben we een pen in onze hand. Nou nu is de apostel Paulus is eigenlijk, en niet alleen de apostel Paulus, al Gods knechten zijn als zo'n pen. En daar gaat de Heer nu mee schrijven, daar gaat de Heilige Geest mee schrijven. Dan wil hij het woord wat Paulus gepredikt heeft daar in de gemeente van Korinthe, dat heeft hij willen gebruiken. Hij vergadert zich een gemeente. Hoe? Nou, dat doet hij door zijn geest en door zijn woord. En dat woord dat laat hij verkondigen door mensen. Maar weet u wat dan zo noodzakelijk is? Dat de Heilige Geest daarin meekomt met zijn zaligmakende bediening. O, als die achterblijft, dan kan het woord wel gepredikt worden. En dan kunnen we de meest zuivere vertaling wel op de kansel hebben liggen. Dan kunnen we wel een GBS-bijbel hebben. En dat is goed. Maar dat is niet genoeg. Weet u, het woord, dat is het goede zaad. En dat zaad, dat hebben Gods krachten u te strooien. Telkens als het woord verkondigen, dan gaat het erover. Is dat zaad werkelijk wel het goede zaad? Wordt er wel gesproken naar Gods woord? Wordt er wel gesproken overeenkomstig de mening, de bedoeling van de Heilige Geest? Wordt het woord zo wel verkondigd? Daar hebben Gods krachten altijd op toe te zien. Maar nu kan het woord wel zuiver verkondigen. En helder verkondigen. En zo verkondigen dat de mensen je kunnen volgen. Maar weet u wat nooit mag en kan ontbreken? Dat is het werk van de Heilige Geest. En de Heer die kan zomaar zijn geest wegnemen. Bent u daar nooit bang voor? Dat het woord dan wel zuiver bediend wordt? Maar als de Heilige Geest zich in zijn zaligmakende bediening niet paart aan het woord. Wat werkt het dan uit? Nee, dan is het niet tot ons voordeel. Maar dan is het tot ons eeuwig oordeel. Dan is het apostel Paulus, die heeft het ook geschreven. Dan is het geen reuken des levens ten leven. Maar dan is het een reuken des doods ten doden. We hebben het toch horen lezen. In dat vers wat daar staat. Wat er in vers 6 staat. Als daar staat. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments. Niet der letter. Maar des geestes, want de letter dood. Maar de geest maakt levend. Een vaak misbruikte tekst, hè? De letter dood. Dan zeggen ze, de letter is dood. Nee, dat staat er niet. De letter dood, daar gaat een dodende werking van Gods woord uit. Dat is ook wat, want het is een reuken des doods ten dode. Als dat woord wordt verkondigd, gemeente, dan is dat woord is levend, dat woord is krachtig, dat woord dat doet wat met u. Het is niet zo dat we straks de kerk uitgaan, net zoals dat we erin gekomen zijn. Nee, als we de kerk uitgaan en we zijn nog onbekeerd, dan zijn we weer wat harder, weer wat kouder, weer wat ongevoeliger geworden. Dat hart is al zo hard als een steen, is het weer harder geworden, weer barstiger. Dan verzetten we onszelf tegen de boodschap van Gods woord. Dan is het voor ons een reuken des doods ten dode. Dan is het waar, de letter dood, DT. Dat betekent, daar gaat een werking van uit. Hey, maar nu het wonder van Gods genade. Zeker, dat is daar gebeurd, ook in de gemeente van Korinthe. Maar de apostel Paulus is er ook getuige van geweest. Maar het is de geest die levend maakt. En hij wilde nu de prediking van Paulus voor gebruiken. Die prediking is niet ijdel in den Heer. Paulus die kent ze daar, die levende brieven in de gemeente van Korinthe. En dat de Heer daar nou juist Paulus voor heeft willen gebruiken. En wat wenste hij nu te prediken? Weet u toch in de gemeente van Korinthe? Jezus Christus en dien gekruisigd. Daar hebben we het net gehad. Over de Heilige Geest, hoe dat die komt wonen en werken in het hart. Hoe dat die geest van dood levend maakt, ze intrek neemt in het hart. En weet u wat die geest nu gaat doen, hè? Die geest die gaat Christus verheerlijken. En hoe gaat hij dat nu doen? Nou, van nature dan is er in uw en mijn hart geen plaats voor Christus. Zoals er eenmaal toen hij geboren werd, geen plaats was in de herberg. Geen plaats. Maar nu gaat hij door de bediening van zijn geest een plaats maken voor zichzelf. Hey, en dat is nou ook de opdracht van Gods knechten. Om zo te prediken dat er plaats komt voor Christus. Ontdekkend te preken. Zoals Johannes de Doper dat heeft gedaan. Zijn bediening was een ontdekkende bediening. Hij was de wegbereider. De voorloper des Heren. Hij was de heroud van de koning. Hij ging voor de koning uit. Nou, dat is nou een element wat in de prediking duidelijk voor moet komen. Het plaatsmakende werk. Het toebereidende werk. Dat is het werk van de Heilige Geest. Zo wordt er plaats gemaakt voor Christus. Zodat Hij zichzelf kan gaan openbaren en kan gaan verklaren. Als dat Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Daar moet plaats voor komen. We moeten ontdekt worden door de bediening van de wet aan onze ellende. Opdat er zo behoefte komt aan de verlossing. Opdat er zo behoefte komt aan Christus als de verlosser. Dat het gaat om die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Nou, dat is nou het liefste werk van de Heilige Geest. Die zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen. Hij zal het u verkondigen. En daar wil de Heilige Geest niet mensen voor gebruiken. Daar wil de Heere mensen voor gebruiken om zijn woord te verkondigen. En het liefste werk van Gods krachten, dat is ook om hem aan te prijzen. Hij is immers de gekruisende. Wat dat betekent? Dat betekent dat hij gekomen is in de volheid des tijds. En dat hij zichzelf aan het vloekhout des kruises heeft laten nagelen. Geheel vrijwillig. Om zo voor zijn volk te gaan betalen. Om zo borg te kunnen zijn. De gekruisigde die gaat voldoen aan het heilig recht van God. En dat in de plaats van de zijne. Opdat God zo'n volk zalig zou kunnen maken. En dat met behoud van zijn goddelijke deugden. Wel nu dat wonder van genade. Dat heeft daar plaats gevonden. In de gemeente van Korinthe. En toen is de Heilige Geest is gaan schrijven. En weet u waar hij dat nou ophoudt, dat schrijven? Dan gaat de Heilige Geest, dan gaat Christus door middel van zijn geest. En door middel van de bediening van het woord van zijn knechten. Zo heeft hij Paulus ook willen gebruiken, een brief schrijven. En die brief die is pas af wanneer, als Gods kinderen sterven, dan is het voorbij. Maar hier op aarde zijn Gods kinderen levende brieven van Christus. En een brief, dat weet u, die wordt gelezen. Nou, daar gaan we op letten in onze laatste gedachte. De lezers waaraan hij deze brief schrijft. Maar voordat we daartoe overgaan, zingen we eerst van Psalm 100. De versen 2 en 3. De Heer is God, erkent dat hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. En het derde gaat tot zijn poorten in met lofgezang in zijn heilig hof. 2 en 3 van Psalm 100. niet op levenloos papier, niet met inkt, maar hij schreef die brieven op vleesje tafelen des harten. En we hebben gehoord, dan is hartvernieuwende genade nodig, omdat we van nature helemaal geen vleesje tafel hebben. Maar dan is dat hart is een stenen hart. En nu komt Paulus, komt wijzen op Gods genadewerk. Hij zegt het heel duidelijk, gij lieden zijt onze brief. Dat is de gemeente van Korinthe, daar waren daar levende brieven, levende getuigen van Christus. En Paulus die heeft die brieven mogen lezen. Als hij de gemeente in ging, kwam hij ze tegen. Dan mocht hij horen van het werk van Gods geest in de harten van zondaren. Hoe is dat in de gemeente van Friezeveen? Hoe is dat in uw hart? Bent u ook zo'n leesbare brief? U zegt misschien, ja, maar dominee, daar heb ik nu net, hè. Die brief wordt geschreven in het hart. Op de tafelen van het hart. Het wordt er ingegrift. Het zal er nooit meer uitgaan, dat is waar. Maar dat hart, dat is verborgen. We zeggen het toch niet voor niets. Wij zijn geen hartenkenners en we zijn geen nierenproevers. De Heer is een alwetend God, hè. Die kent het hart. Die proeft onze nieren. Die weet wat er is in het binnenste. Ja, maar moet u luisteren. Als Christus daar een brief gaat schrijven. Als die gaat werken in het hart, in het verborgene, dan komt dat wel openbaar. Hey, als zo'n zaadje nou gezaaid wordt, het zaad van de wedergeboorte, dat woord van God, dat wordt verkondigd. En nu komt de Heilige Geest, komt erin mee. En dan gaat dat zaad gaat vallen in goede aarde, in diepe aarde. Want van nature is ons hart onontvankelijk voor de boodschap van Gods woord. Maar nu gaat de Heer, die gaat dat stenen hart, dat gaat hij wegnemen. Hij gaat een vleesje hart schenken. Dat onbesneden hart, dat gaat hij besnijden. Dat gesloten hart, dat gaat hij openen. Zodat dat woord erin gaat. Zodat het niet afketst op de hardigheid van ons hart. En dan gaat dat woord gaat daar wat doen. Nou, wat gebeurt er nou als een zaadje in de aarde valt? Kleinste kind weet het wel, denk ik, hè? Zie je dan wat? Nee, helemaal niks. Dat ligt daar verborgen onder de aarde. En dan gaat dat zaadje, dat gaat ontkiemen. Maar dat blijft niet verborgen. Dat zaad, wat heeft de Heer Jezus ervan gezegd, dat gaat nederwaarts zijn wortelen schieten. En dat is noodzakelijk, hè? Het werk van de ontdekking. Het gaat naar beneden, het gaat de diepte in, maar er gebeurt ook nog wat anders. Hè? Het komt ook openbaar. Dan komt eerst, heeft de Heer Jezus gezegd, het kruid, dat zie je omhoog komen. Dan komt er een nieuw leven. Dat nieuwe leven, dat gaat zich openbaren. De ritselingen van dat nieuwe leven. Nou, dat heeft Paulus gezien daar in de gemeente van Korinthe. Eerst het kruid, dan de aar en daarna de volle aar. Dan gaat het werkelijk vruchten dragen. Vruchten van geloof en van bekering. Dan wordt het eigenlijk steeds helderder, steeds duidelijker. God maakt zijn werk openbaar. En dat is daar gebeurd in de gemeente van Korinthe. En Paulus is er getuige van geweest. Heeft die brieven, die heeft hij mogen lezen. Dat, weet u, dat vond nou weerklank in zijn hart. Daar was een geestelijke overname. Het kan wel eens gebeuren dat iemand uit zijn leven gaat zitten vertellen. En dat je zegt, dat raakt me nu van geen kanten. En dan kan iemand kan heel veel vertellen. Maar het kan ook zo zijn dat maar enkele woorden zijn. En het gaat naar binnen. En het vindt weerklank in je hart. Je zielensnaren gaan trillen. Dat is Gods werk. Dat ontroert Gods knechten. Dat ontroert Gods kinderen. Dat heeft Paulus mee mogen maken. En wat heeft hem dat een ambtelijke vreugde en een ambtelijke blijdschap gegeven. Het lijkt zo vaak een ploegen op de rotsen. En dacht Paulus ook, wat moet er nu van terechtkomen? Maar hij mocht weten. De Heere die is daar het goede werk begonnen. In de gemeente van Korinthe. En hij heeft daar die leesbare brieven, die heeft hij mogen ontmoeten. Daar ging wat van uit. Gemeente, dan mogen Gods kinderen en Gods knechten, die mogen die brieven gaan lezen. Ja, maar niet alleen Gods kinderen en Gods knechten. Misschien heb je ook al zo'n leesbare brief ontmoet. Wat heeft dat nu bij u uitgewerkt? Misschien heb u wel een vader of een moeder of een broer of een zus, misschien wel een kind. Als een leesbare brief. En dat u er zelf buiten staat. Ben je er nou jaloers op geworden? Heb je het u gevoeld? Ik heb ook zo'n hard hart. Heer, zou u me een vleeshart willen geven? Zou u zelf met uw geest ook intrek willen nemen in mijn hart? Hé, en weet u wat niet wonderlijk is, hè? Als de Heilige Geest gaat werken in je hart, dan krijg je juist last van je harde hart. Anders hebben we er helemaal geen last van. Maar die mensen die nu een vlezen hart hebben gekregen, die gaan het leren verstaan. Oh, wat heb ik toch een hard hart. Was mijn hart maar als was voor het aangezicht des Heren. Dat kan de Heer nu alleen maar geven. Maar die krijgen last van de harde hart. Leesbare brieven. Hey, weet je wie die brieven ook leest? En die letten erop. Er zijn wat mensen die daarop letten. Natuurlijke mensen. Godsdienstige mensen. Wereldse mensen. Die spellen die brieven letter voor letter. Dat betekent, ze letten zo goed op Gods kinderen. En dan zeggen ze, is dat nou een bekeerde man? Is dat nou een bekeerde vrouw? Moest kijken. Moest zien naar die Petrus. Is dat dan een van de voornaamste apostelen? Want dan moest je denken, er waren de drie. En Petrus stond bovenaan. Petrus, Johannes en Jacobus. En heeft zijn meester verloochend. En dat die man nu zalig wordt, hoort u het? Dat is wat. Ja, Gods kinderen zijn vol gebreken, vol zonde. Dat weten ze zelf ook wel. Dat weten ze maar al te goed. Dat kunnen ze nog veel beter vertellen dan die godsdienstige mensen dan de wereld dat doet. Maar weet u, dat is nou een afleidingsmanoeuvre van de duivel. Als dat nou in uw hart leeft, dan kijkt u altijd naar die ander. En dan schuilt u zelf erachter weg. En dan tracht u zelf te verontschuldigen. En straks gaat u ermee verloren. Voor eeuwig verloren. Zeker, Gods kinderen die hebben met voorzichtigheid te wandelen. Maar hoe gaat u nu om met die leesbare brief? Lees je nou alleen maar, ja, Gods woord gaat er eerlijk mee om, hè? Of niet? Als je nou leest wat de Heer laat beschrijven van zijn kinderen, dan moet je denken, Abraham, de vader aller gelovigen, dat de Heer tegen hem zegt, Abraham, wees oprecht en wandel voor mijn aangezicht. En dan moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. Direct nadat de Heer dat heeft gezegd, gaat hij weer liegen. Gaat hij weer zeggen tegen Abimelech, Sarah, dat is mijn zuster. Dat heeft hij al eerder gedaan. Hoort u het? Dat zijn nu Gods kinderen. Nee, niet om het goed te praten. Helemaal niet. Dan worden we antinomianen. Zeker niet. Maar om u te laten zien hoe eerlijk dat de Heer met zijn volk omgaat. Nee, niet om die fouten en die gebreken onder het vergrootglas te leggen. Niet om jezelf daarmee te verontschuldigen. Maar om te laten zien dat de Heer een genade God is en dat zijn genade roemt, zijn barmhartigheden in het leven van Gods kinderen roemen tegen een welverdiend oordeel. Want als daar Gods kinderen zou liggen, dan zouden ze de zaligheid voor eeuwig verspelen. Maar weet u, nu is het een erfenis die ligt eeuwig vast in de hemelen bij God. Nu zijn de roepingen de genadegiften Gods zijn onberouwelijk. En niet dat Gods kinderen er dan maar op loszondigen. Zeker niet. Want we hebben het al gezegd, ze hebben liefde gekregen tot God. En God is het eeuwig waard om geëerd, gediend en gevreesd te worden. Als het goed is, dan hebben Gods kinderen een diepe smart over de verdorven bestaan. En wat ze niet uitleven, dat leven ze van binnen wel in. Maar eenmaal dan zijn ze voorgoed van zichzelf verlost. Levende brieven. Zijn we er jaloers op? Of hebben we er veel kritiek op? Het is één van twee. Jaloers op Gods volk. Dat je zegt, dat volk, dat is een gelukkig volk. Welgelukzalig is dat volk. Wiens God de Heer is. En als je God mist, neem dat eens mee naar huis. Dan ben je diep, diep ongelukkig. Maar als je God tot je deel mag hebben, dan is dat dat goede deel waarvan de Heer heeft gezegd tegen Martha. Dat zal nu van Maria nooit meer weggenomen worden. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Mocht hier, Heere, vanmiddag een ogenblik in uw huis zijn en we hebben gehoord, Heere,
dat er nu levende brieven zijn en die schrijft u nog steeds. U neemt nog steeds met uw geest intrek in de harten van zondaren. U maakt nog steeds dode zondaren levend. En dan gaat u levende brieven schrijven. O Heer, en dat u daar nu mensenkinderen voor wil gebruiken. Zondige, nietige mensenkinderen die voor u ook niet kunnen bestaan. Geen heiligen, geen engelen, maar mensen. Vol fouten, vol gebreken. Maar u gebruikt ze, Heer. En u volvoert uw raad en u maakt een volk zalig. Het zijn levende brieven, het zijn levende getuigen. En heren, nu zijn er in ons vaderland zoveel geweest en er zijn er nog. En wat hebben ze een hoop na mogen laten, heren, die levende brieven. Er zijn wat levensgeschiedenis ook van uw kinderen aan papier toebetrouwd. Misschien hebben ze wel gelezen en lazen we ze maar meer. Maar heren, zou u er dan in mee willen komen en een heilige jaloersheid willen verwekken? Heren, gedenk ons zo. Wil de stille naprediker zijn van uw woord. Gedenk ook degene die hier op vakantie zijn, heren, om voor een ogenblik rust te nemen. Maar zou u willen geven dat die ware rust gezocht mag worden, die er alleen bij en in te vinden is, die verworven is door die silo, die rustaanbrenger, die dwars door de onrust van Gethsemane, Gabbata en Golgotha, die rust heeft verworven, waarvan uw woord zegt, er blijft dan een rust over voor het volk van God. Gedenk zo aan deze gemeente, samen met de kerkraad en haar herder en leraar. Zou u ook hier, heren, uw genade nog willen verheerlijken in de harten van zondaren? Wij vragen dit genadelijk om Jezus wil. Amen. Psalm 72 en daarvan het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, mijn lof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na het 11e vers van Psalm 72 is onze slotzang. gemeente gaat ons heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.